Ja, het is even wennen. Maar ja, wat we natuurlijk ook vanuit het woord weten, dat we zo en zo zijn we allemaal leden van elkaar. Dus ja, jullie zijn allemaal mijn broeders en zusters. Dus nou, dat is al een voordeel dat je weet tegen wie je praat. En het tweede is natuurlijk ja, dat we het gewoon in zwakheid mogen doen. Dus het hoeft niet allemaal perfect te zijn en dat zal het ook niet zijn. Maar ja, ik zal toch vanuit de leidraad, vanuit het woord, hoop ik toch iets duidelijk te kunnen maken. Ik wil graag ja, toch openen in gebed. Hemelse Vader, ik dank u voor deze dag van genade. Hemelse Vader, ik dank u ja, dat we leden zijn van elkaar. En ja, dat we natuurlijk met elkaar ook de strijd hebben voor deze boodschap. De boodschap van genade. En bekendgemaakt aan de apostel Paulus. En ja, dat die boodschap, ja, dat we die strijd hebben, zowel met ongelovigen als met gelovigen. Omdat ze dan ook ja, wel in de Heer Jezus geloven, maar niet ja, alles aangenomen hebben wat geopenbaard is aan de apostel Paulus. Hemelse Vader, ik dank u dat wij die, ja, dat we daarin geleerd zijn. En ja, ook eigenlijk iedere week weer ingeleerd worden. En ja, een van de dankbaarheid is natuurlijk dat we met elkaar leden zijn. Dat we het woord hebben. En ja, ook dat we een leraar hebben die ons iedere week weer de tijd wil vrijmaken om dat toch voor te bereiden en ook ja, duidelijk te maken. Want ook ja, al doe je dat nu ja, zo één keer, merk je toch hoeveel tijd dat kost. En ja, wat ook een voordeel is, het geeft wel heel veel blijdschap. En ook dat je toch ook weer even iets dieper gaat misschien als dat je normaal gaat en ook in het woord, want ja, dan lees je ook wel uit het woord, maar ja, dan nu probeer je het toch ook nog weer iets dieper te overdenken, zeg maar. En ja, toch dank ik dan voor de leraar en Jan die we hebben en ja, dat hij toch iedere week weer ons het woord wil verkondigen. Hemelse Vader, ik hoop ook dat we met elkaar ja, ook nog een tweede deel, ook een goede ja, dienst mogen hebben. Hemelse Vader, ik dank u in naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.
Ja, eigenlijk zit je natuurlijk het moeilijkste van zo'n preek, vind ik eigenlijk nog waar je het over gaat houden. Dus qua van ja, dus je toch zit te denken, ja, waar zal ik nou vanuit het woord, wat zal ik nou gaan bestuderen? Nou, eigenlijk was de aanleiding dan toch van de week, want ja, vaak zoek je toch dan maar een aanleiding wat je overkomt. Niet dat God natuurlijk je leven stuurt, zo bedoel ik het niet, maar toch dat je dan dat, ja, wat je natuurlijk in een week op je werk bijvoorbeeld overkomt, overdenk je ook wel eens. Dus dan, tenminste dat heb ik wel eens, als ik dan terugkom, dan in de trein zit, dan denk ik wel eens, oh ja, heb ik dat dossier goed gedaan? Ik doe dus hypotheken accepteren. Dus nou ja, je kan dus daar ook natuurlijk foutjes in maken, maar dat is in wezen niet de bedoeling. En nou, wij, misschien is het een beetje bekend, maar wij hebben het nu heel druk op het werk. En ik heb ook één collega, we zitten dus aan een blok van vier mensen. En nou, één collega die naast me zit, die vaak naast me zit, want we hebben in wezen van die flexplekken, dat je iedere dag maar toch in de praktijk ga je toch eigenlijk wel een beetje op een vaste plek zitten. En een van die collega's, die heeft het natuurlijk net als, ja, ik druk. Maar die heeft het druk en die gaat er ook aardig bij vloeken. Die, dan is het de hele dag van, oh, en nou, dan komt er weer een vloek. En oh, dat heeft die tussenpersoon niet goed aangeleverd, komt er weer een vloek. Dus op een gegeven moment had ik al zoiets van, nou ja, kan het niet ietsje minder? En kan je niet ietsje minder... Maar ja, dat ging weer even door. We kregen weer telefoons, we gingen weer verder. En op een gegeven moment ging die dus ook weer door. En was het ook weer een paar achter elkaar van die vloeken. Dus dat een andere collega tegen hem zei van... ja, ik vind het ook niet zo prettig dat je vloekt. Want ja, degene wat jij steeds... Toen had hij ook het woord Jezus weer genoemd als vloek dan. Dus van, ja, tot die Jezus bid en dank ik. En nou had ik al een beetje begrepen van, tenminste zijn achtergrond en ook tijdens die verkiezing had hij dus ook aangegeven dat hij ChristenUnie had gestemd. Dus daar had ik al een beetje idee van, nou het is in ieder geval een christen, dus of het een gelovige is, Maar in ieder geval een Christus en ook vanuit zijn verleden. Dat hij vroeger als kind naar de kerk ging. Dus die had ook zo van, ja, ik vind dat toch... want ik bid en ik dank tot de Heer Jezus. En toen zei die andere collega, natuurlijk een beetje, ja, noem het maar... hoe moet ik dat zeggen? Denigrerend, zeg maar. Ja, wat vertel je dan tegen hem? Dat krijg je dan natuurlijk. Wat vertel je dan tegen die Jezus? En nou, toen zegt hij, ik bid, maar ik dank vooral. En ik dank dat ik een goede baan heb, zegt hij. En ik dank dat ik gezond ben. En ik dank gewoon dat het me goed gaat. Ja, en toen had ik zoiets van, moet ik toch eigenlijk wel een beetje reageren. Dus ik zei toen niet tegen diegene die vloekt, maar tegen die ander, zei ik zo van ja, maar dank je nou ook als het je slecht zou gaan? Dan zag je hem denken, toen zei hij eigenlijk ja, het is me eigenlijk nooit slecht gegaan, het is altijd wel goed gegaan. Toen zei ik van ja, ik dank ook en ik bid ook tot God. Ik zeg maar, ja, ik dank ook dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven en opgestaan. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste om voor te danken. Ik zeg, want ja, jij zegt ook net wel van, ik dank voordat ik een goede baan heb. Ik zeg maar, ja, ik zeg dat kan over 2 jaar, dat is gewoon iets aards, kan dat heel anders zijn. Nou, je zag hem wel denken, maar toen gingen weer de telefoons en ging het weer qua werk. Ja, dat heb je dan natuurlijk, want het was even zo'n, voor mij wel belangrijk, intermezzo in het werk gebeuren. En het ging weer verder. En toen was het toch weer even wat rustiger. En toen zei die collega die altijd vloekt, die had zoiets van, ik geloof er echt niks van, want zeg maar, als je ziet wat er allemaal in de wereld hier gebeurt... Dan kan echt die God en de Heer Jezus kan echt niet bestaan. Nou, toen ging weer, was het weer, dus hij gaf dat eigenlijk aan. Nou, dat was voor mij aanleiding toch dat ik denk van ja, daar wil ik het uit. Dan zit je dat s'avonds toch weer in de trein te overdenken. En toen dacht ik toch bij mezelf, ja, daar wil ik het eigenlijk dan over gaan hebben. Ten eerste dan over dat lijden en wat er dan is en wat wij ook weten, dat ons als gelovigen ook kan overkomen. Ja, Jan is gelukkig gaat nu goed, maar ja, toch eventjes als je het hoort, is dat natuurlijk toch wel eventjes ook lijden van ja, het is ineens een ziekte. Ja, bij jullie komt het ook voor in de familie, zeg maar het lijden. Dus ik denk ja, dat wij als gelovigen weten dat je daar toch ondanks die omstandigheden dan ook kan blijven danken, zeg maar. Wat ik wel nog tegen hem zei, want ja, dat komt dan toch gewoon naar voren, ook wat ik gewoon hier geleerd heb. Want ook van de tekst, ik zei ja, dank God in alles. Ik zeg dat zegt ook het woord, dat je God in alles mag danken, zeg maar. Toen ik te laat in de trein zat, dacht ik nog van ja, wij danken in alles. En wij hebben ook zat om voor te danken. Want ja, wij hebben ook alle zegeningen, alle geestelijke zegeningen. En dat was toen natuurlijk vooral het verschil. En dat gaf vanmorgen ook Jaap wel een beetje aan. Je hebt natuurlijk, denk ik, zowel, nou ja, dus nogmaals, ik weet nog niet of hij moet dat nog, het zal best nog een vervolggesprek komen. Maar dat ik dan echt vraag, weet je, is voor jou ook de Heer Jezus voor je zonde gestorven en opgestaan? Dus dat zal ik nog wel horen. Maar wat je in ieder geval, zoals hij dat aangaf in zijn gebed, dankt hij vooral, gewoon alleen eigenlijk, voor aardse dingen. Terwijl wij natuurlijk weten, vanuit het woord, van wat we ook geleerd hebben, dat wij vooral geestelijke zegeningen hebben. En dat is denk ik het verschil. Ik heb toen ook nog eventjes natuurlijk op de site gekeken. Toen zag ik ook nog een verwijzing naar Deuteronomium 28. Gaan we niet lezen, maar het is dan het volk van Israël. En dat hun dus ook echt danken of echt bidden voor die geestelijke, of niet voor de geestelijke, maar voor de aardse dingen. Dus beschermen tegen de vijanden, dat hun oogsten goed zullen zijn. En dan echt ook dat principe wat we natuurlijk weten van, ja, als ze God gehoorzamen, dan gaat het goed. Als ze God niet gehoorzamen, dan gaat het niet goed. Nou, wat zij nou, ja, eventjes om die tekst wat ik dus net zei, wat toen ook in me voorkwam, dat wij alle zegeningen hebben. Laten we dan gaan naar de Efezen, en dat is Efezen 1 vers 3. Ja, dan begin ik dus bij Efeze 1 vers 3 en ik lees het door tot 5. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Ja, dus vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En ook wat er dan staat, die ons. En met ons wordt er dus bedoeld, ja, wij als leden van het lichaam van Christus. Gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Nou, er zijn natuurlijk in alle brieven van Paulus, als je ze gaat afvinken, zijn er heel veel zegeningen. Ook in deze, ik heb het nog doorgelezen, maar in die Efeze 1 tot en met vers 14, nou staan er ook heel veel. En ja, een van de zegeningen die ik dan als eerste, toen ik voor de eerste keer bij de Bijbelstudie kwam, ik staat hier natuurlijk ook tussen, dat is in vers 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dus een van die zegeningen die we gewoon weten is dat we weten, ja, dat we de verlossing hebben en ook niet meer, ja, kwijt kunnen raken, zeg maar. Nou, we weten dus die zegeningen, dus nou ja, dat is dus eigenlijk ja, dat we alles hebben. En nou ja, toen kwam dus dat tweede stukje, wat dus die ene collega dan zei van ja, als er zoveel lijden is, dan ja, of ik geloof het niet, want anders kan er niet zoveel lijden zijn in de wereld. Natuurlijk iets wat je dan vaak hoort. Nou, wij weten dat je als gelovige, ja, wel met lijden te maken kan krijgen. Maar ook gelovigen dat je dat lijden, dat weet je. Maar dat je daar ook, ja, hoe moeilijk dat, en misschien is dat wel heel makkelijk om te zeggen, maar God zegt het, dus het is zo, dat je daar ook in kan verblijden. Voor het eerst, het lijden is gewoon, ja, waarom wij met lijden te maken hebben, dat staat in Romeinen 5 vers 12. En het is natuurlijk een, voor sommigen, ja, het is een herhaling en sommigen, en ik weet het ook wel, maar was toch wel weer blij door die studie erop gewezen te worden, is dat je natuurlijk als lijden, dat je dat weet, dat het gewoon we in een zondige wereld leven. Je hoeft maar te kijken naar de televisie, dat je weet dat we daarin leven. En ja, hoe is die zonde natuurlijk in de wereld gekomen? Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en alzo door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welken allen gezondigd hebben. Ja, dus ja, we weten dat we zondaars zijn allemaal, ja, en dat daar ja, al die ellende in de wereld ontstaat. En ja, je hoeft ook maar te kijken, bijvoorbeeld nu, kijk maar naar de televisie en kijk maar nu wat ze, de journalisten, ja, gaan onderzoeken van alle leden van de PVV, bij wijze van spreken. Dan zie je dat, ja, dat ook allemaal zondaars zijn. En ja, zo zullen ook de andere, ja, 105 of 126 leden van de Kamer, die zullen, zijn ook allemaal zondaars. En die zullen ook ja, allerlei of ja, dingen op hun kerfstok hebben. En dat geldt voor ons, geldt dat ja, precies hetzelfde. Dus we zijn allemaal in adem. En nou, wij zijn dan als gelovigen, weten we dat we dat ook waren. En dat wij ook zeg maar zondaars waren. En ja, hebben daarom de Heer Jezus aangenomen als onze verlosser. Dus iedereen lijdt. We hebben een zondig lichaam. En in een zondige wereld. En we weten dan dat ook ons, bij ons de Heilige Geest er is in komen wonen. Maar dat we ook nog wel te maken hebben met dat lichaam. Dat is eigenlijk het eerste waarom we gewoon ja, met lijden te maken krijgen. Lijden om ons heen en lijden in onze eigen situatie. Dan ook lijden kan door dat wij zelf slechte beslissingen nemen. En daarvoor moeten we naar Galaten 6 vers 7. Galaten 6 vers 7. Er staat, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want, zo van de mens, want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want indien zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven maaien. Doch laat ons goeddoenden niet vertragen. Want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Ja, eigenlijk wat hier staat, ja, wat je beslissing die je neemt, ja, die heeft ook een resultaat van de gevolgen, zeg maar. Ja, het is oorzaak en gevolg. Wat hier dan ook staat, want dit is natuurlijk gericht aan gelovigen, een ongelovige, ja, die zal altijd een beslissing nemen in het vlees. Wij als gelovigen kunnen een beslissing nemen in het vlees of in de geest. En ja, hoe kan je een beslissing nemen in de geest? Ja, doordat je ja, te raden gaat in het woord bij de brieven van de apostel Paulus. En dat je dan weet, wat is in een bepaalde situatie de juiste beslissing? En ja, wat we natuurlijk ook weten, is dat dat misschien vaak tegen ons gevoel indrijft. Of ja, dat we vanuit de eerste gedachte niet die beslissing zouden nemen die we dan wel nemen als we het overdenken, zeg maar, en het doen op Gods woord. Dat is eigenlijk ja, de tweede waarom we met lijden kunnen krijgen. Dus gewoon een verkeerde beslissing nemen, een beslissing nemen in het vlees. Een derde punt waardoor we zeg maar met lijden te maken krijgen, en dat weten we ook, ja, dat is natuurlijk met de boodschap. Met de boodschap die we dan vertellen. En de boodschap, dat zei ik ook in het gebed, kijk, ja, dat voel je dan van de week ook wel een heel klein beetje, alhoewel je nog niet tot de kern komt van, ja, alhoewel ik wel gezegd heb van dat ik ook bid en dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven en opgestaan, ben je daar nog niet helemaal verder, tenminste voor je gevoel, dat je denkt van, hé, je kan daar nog meer over vertellen of nog wat dieper op ingaan. Dat je dan toch ook wel een soort ja, strijd voelt, niet zozeer gelijk gericht tegen die collega die dus ook bidt, maar wel ja, de collega die dan eigenlijk constant zit te vloeken. Die, ja, daar voel je dan toch wel van, wat gaat die zeggen enzovoort. Dus met het evangelie hebben we ook strijd, zeg maar. En daarvoor gaan we naar de Colossensebrief. Dus dan komen we op de Colossense. En dan vers 1, vers 23. Want dat is dan wel weer wat we natuurlijk geleerd hebben vanuit het woord. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat je weet dat het vanuit het woord, dat het je niet verbaast dat je die strijd heeft. Omdat God het gewoon tegen de apostel Paulus ook gezegd heeft dat je daar strijd krijgt als je ja, de Heer Jezus verkondigt. En dan voor natuurlijk eigenlijk de Heer Jezus, na, wat hij gedaan heeft aan het kruis. En als we dan gaan kijken naar wat er staat bij Colossenzen 1 vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervult in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Ja, in vers 24 zegt hij dus eigenlijk, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, vervult in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Als wij nu vertellen over het kruis, ja, hebben we eigenlijk met de overblijfselen van de verdrukking van Christus te maken. Kijk, dan heb je eigenlijk dezelfde het lijden van Christus. En dat geeft Paulus ook aan dat je daarmee te maken krijgt met die verdrukkingen. En nou, dat zie je ook nog, die verdrukkingen zien we ook nog bij Efeze. Dat is Efeze 6, vers 10 tot en met 13. Ja, dat is. Dus dan, daar kan je uit concluderen dat je met die verdrukkingen. Maar dan geeft Paulus eigenlijk aan. Wat je daaraan kan doen, zeg maar. Voorst, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenuitrusting Gods, omdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen het vlees en het bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenuitrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En dan vers 16, bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja, dat zijn ook teksten, net zoals van de week moest ik daar ook wel weer aan denken, van dat ik toch dacht van ja, degene die vloekt, ja, die heeft, ja, die is natuurlijk toch, wat het woord ook zegt, gewoon die zit in de wereld, dus die is beïnvloed, ja, door hoe Satan dat georganiseerd heeft, en we hebben dan niet strijd tegen die persoon, maar ja, tegen de overheden en machten in de lucht, tegen Satan in de lucht, die ja, die boodschap niet wil. En ja, als je dan, wanneer voel je je dan vooral sterk als je toch daarover vertelt? Nou, voel je eigenlijk toch sterk als je niet gewoon je eigen woorden vertelt, maar dat je gewoon kan putten. Ja, uit teksten vanuit het woord, als je die kan, want dan weet je, in ieder geval heb je toch het gevoel, ja, wat ik nu ook zeg, ik weet wel dat ik goed zit. Want dan is het niet iets wat ja, vanuit jezelf komt. En nou ja, dat is, dan heb je toch een soort schild van het geloof, zeg maar, dat je weet van, hey, ja, ik weet dat door het geloof, dat het woord van God en de brieven van Paulus, dat daar de juiste dingen in staan. En als ik daar dan over vertel en die argumenten gebruik, zit ik goed, zeg maar. Nou, er komt dus tegenstand. Die tegenstand, dat lijden met het evangelie, daar gaan we ook nog naar Timotheus. 2 Timotheus 2, denk ik. Ja, 2 dat het is. 2 Timotheus 2. En dat is gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des levenstocht, opdat gij dien moogt behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Ja, we weten gewoon, dat zegt in dit geval Paulus tegen Timotheus, ja, leid verdrukkingen. Je weet gewoon dat je die verdrukkingen, als je daarover vertelt, ja, dat je overkomt. En je wordt ook niet eigenlijk, is dus, ja, word je niet alleen, dat is dan ja, wel moeilijker om te doen, of in ieder geval niet makkelijk om te doen, maar je wordt niet alleen geleerd in het woord, ja, voor jezelf. Het is ook dat je geleerd wordt om het aan anderen te kunnen vertellen. Dat is toch ook een doel, ja, die wij hebben met elkaar. En daar moet je je dan gewoon toe zetten. En ja, je weet automatisch al vanuit het woord, dat gaat strijd opleveren. Er staat dan ook, gij dan leidt verdrukkingen. Dus ja, het is, het staat er gewoon heel duidelijk. Nou, we hebben nu dus eigenlijk drie vormen van dat lijden gezien. Door dat lijden zou je dan zeg maar toch, ja, vooral denk ik dan ook het lijden door het woord. Dus dat je denkt, ja, waarom wil niemand het aannemen? Het lijden door de toestand in de wereld zou je depressief kunnen worden. En natuurlijk zou je ook het niet meer kunnen zien zitten. Door het lijden, doordat je gewoon verkeerde beslissingen hebt genomen. En natuurlijk ook het lijden van ook wat je, doordat de zonde in de wereld is, wat je dus kan overkomen door anderen. Ja, of wat je gewoon overkomt, waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Ja, door bijvoorbeeld door de gezondheid, zeg maar. Daar heb je helemaal geen invloed op. Nu kan je hier staan, gezond, maar dat kan over een week, kan dat heel anders zijn. Hoe kunnen wij dan niet ons daar helemaal volledig aan overgeven, ook als gelovigen, en depressief van worden? Nou, dat is 1 Timotheus 4 vers 7. En ja, dat vind ik dan wel mooie voorbeelden die je dan ook wel meemaakt. Eigenlijk, hier in de gemeente. Want als je dat natuurlijk alleen zou lezen, dan gaat het niet zo leven. Maar ook natuurlijk, dit jaar, als je bijvoorbeeld dit jaar kijkt. Ruud toen overleden. En hoe Paula toen eigenlijk bleef staan. Toch in het woord dus niet overmand werd, zeg maar, door wat haar overkwam. Omdat ze gewoon toch zo ook gevoed is in het woord. Ja, dat is dan eigenlijk toch ook een voorbeeld weer voor ons als gelovigen. Dan ga je toch ook denken, tenminste ik denk dat automatisch van, hoe zou ik dat nou doen? Al zou ik dat overkomen? Dan denk je toch van, hé, dat is een voorbeeld. En eigenlijk nu ook wat Jan toen niet ongeveer een week of 3-4 geleden dus ook toen vertelde over toch, dan hoor je toch het woord kanker, maar dat toch ook niet overmand werd door van de situatie, zeg maar. En ook die mailtjes die we dan gekregen hebben, hoe je daar gewoon dan mee omgaat. Ja, dan denk je toch van, dat is een bepaald voorbeeld. En ook als je denk ik zelfs zo ziek zou zijn dat het zeg maar niet meer een goed een positief uitzicht, dat je daar ook niet door overmand wordt. Het zal wel heel moeilijk zijn, ook voor de, maar toch dat je dan denkt van, hé, ik kan blijven staan door het woord. Dus laten we naar 1 Timotheus 4 vers 7 gaan. Dan gaan we naar vers 13. Want hoe kunnen we dat nou, dat lijden, hoe kan je dat nou tegengaan? Dat is, houd aan in het lezen, in het vermanen en in het leren totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die in u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van de ouderlingen. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat het toenemen in u openbaar zij in alles. Heb acht in uzelf en op de leer, volhard in deze, wat dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. Dus ja, hier Timotheus had het ook moeilijk en ja, eigenlijk geeft Paulus hier ook aan, ja, hou aan, wees ermee bezig, hou aan in het lezen van het woord, bedenk alle dingen, bedenk dus ook alle zegeningen waar ik dus net ook over sprak, of tenminste, en alle zegeningen die je gewoon in de brieven van Paulus, en als je daarmee bezig bent, ja, ook als je dan even niet goed voelt en daar ga je naartoe en je bedenkt die dingen, ja, dan voel je gewoon dat dat zijn weerslag heeft op het denken en hoe je, ja, hoe je met de situatie omgaat. En dan behoud je jezelf, maar ook die je horen. Tenminste, dat vind ik dan wel, als iemand dus ook zegt wat hem overkomt en dat hij toch zegt van, hey, ik laat me daar niet door overmannen, ja, dan is dat toch een soort bemoediging, ook voor degene die dat hoort. Nou, wat je dan even kijkt hoor, dan gaan we nog even naar de Korinthenbrief, 2 Korinthe 1 vers 4. Want, ja, we hebben dat lijden, en, maar, hoe heet dat? Ik zei net al, van, doordat we weten vanuit het woord, die, ja, dat we ons daar niet door moeten laten overmannen. En hier staat dan ook een mooie tekst, wat Paulus dan ook aangeeft, via de Heer Jezus, want het zijn natuurlijk de woorden van de Heer Jezus, die ons vertroost in alle verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het zij... Het is tot uw vertroosting en zaligheid die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens. Het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, al die weten dat gelijk gij gemeenschap heeft aan het lijden, gij ook gemeenschap heeft aan de vertroosting. Dus, ja, dat is wat we hier ook zien, die ons vertroost in al onze verdrukking. Er staat niet die ons vertroost in een bepaalde verdrukking of een bepaalde gradatie van een verdrukking. Als we blijven bij het woord en ook weten wat onze hoop is, ja, en ook we elkaar kunnen vertroosten in een bepaalde situatie, ook dan natuurlijk ja, elkaar vertroosten. Niet met de woorden van, nou ja, het zal wel overgaan. Want ja, dus dat is geen echte vertroosting. Maar ja, echt een vertroosting vanuit het woord. Ja, dan kunnen we elkaar vertroosten. En in alle verdrukkingen ook. Dus in alle omstandigheden die ons overkomen. Ik wil dan graag ook nog even naar Filippenzen. Filippenzen 1 vers 27. En dat slaat dan eigenlijk weer eventjes op dat wat ik dus net zei, dat je dus ook dat lijden kan hebben als je dus ja, de woorden vertelt. En dat, nou ja, de woorden dat de Heer Jezus voor je zonde is gestorven. En nou, als je dat natuurlijk dan vertelt, dan weet je dus, dan heb je gelukkig de woorden van Christus. En wat ik dan ook vind, is als je het hier dan kan delen op zondag, of wat je dan in een week is overkomen, of als Jan dan ook wel eens de voorbeelden geeft in zijn werk, als hij verteld heeft over het woord, ja, en daar wordt over verteld, dat je dan ook weet van dat we met elkaar die strijd hebben. Dat we dat als gemeente, en in vers Filippenzen 1 vers 27, alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u ter zaligheid en dat van God. Dus ja, en dan ook vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus ja, we hebben twee dingen. We hebben dat in gezamenlijk strijdende. En je weet uit genade, ja, dat we allemaal zoals we hier zitten geloven, maar dat we ook alle, ja, voor hem lijden. Ja, en dat kunnen verschillende situaties zijn, maar dat we dat wel, ja, weten vanuit het woord. Het laatste lijden, dus ik heb het om het af te sluiten, ik heb het dus gehad over het lijden door de wereld, de zonde die in ons leeft, door het lijden van het evangelie. En derde was het lijden van de boodschap, de zonde die in ons is. En even kijken, die tweede ben ik nu even kwijt. Dat is die zwakheid. Ja, beslissing in het vlees die je neemt. En dan de derde lijden, dat is, of het vierde lijden, is dan ook het vlees, maar de eigen ik, zeg maar. En voor het eigen ik zou ik willen gaan naar Romeinen vers 7 vers 24. Ja, het eigen ik dan vooral, hoe je wandelt, wat voor beslissingen je neemt. En ook, Paulus zegt het hier wel toen met betrekking tot de wet, maar eigenlijk van die teksten die we ook allemaal wel kennen. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonden. Want het welk ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan gaan we verder naar vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Zodan, ik dien wel met de gemoed de wet God, maar met het vlees de wet der zonde. Nou, eigenlijk uit deze tekst, wat we dus weten, dat wij de Heilige Geest hebben, maar ook nog dat zondige lichaam waarmee we te maken hebben. En ja, dat we dan ook nog in onze wandel vooral de verkeerde beslissingen en de verkeerde stappen kunnen doen. Maar we hebben daar wel een natuurlijk, zeg maar, een antwoord op om dat niet te doen. En dat staat eigenlijk gelijk verder in Romeinen 8 vers 11 en vers 13. En we herkennen het wel, omdat vooral herkennen we het nu tot we tot geloof zijn gekomen, dat je toch ook nog weet, waarom doe je dat? Waarom doe je nog bepaalde dingen? Waarom dat je dan toch ook gelijk weet van, als ik eigenlijk me echt richt op het woord en daar aan vasthoud, dan blijf ik op de goede weg, zeg maar. En ook die dingen bedenk. Dan, als we dan naar vers 8, vers 11 tot en met 13 gaan. En indien de geest, degene die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Zo dan, broeder, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Ja, en de werkingen van de geest, hoe kan je nou ook vooral in de geest wandelen? Ja, dat is natuurlijk je bezig te houden met het woord en dan vooral met de brieven van Paulus. En daar ook in te blijven staan. En ja, dat is dan vooral dat je niet, die strijd die je dan hebt met je eigen ik, eigenlijk zeg maar als winnaar kan afsluiten. Als laatste tekst wil ik dan graag naar Galaten 5 vers 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dus wat Paulus hier ook zegt, probeer, hij zegt niet eigenlijk probeer, want dat zeg ik zelf, dat zijn dan mijn eigen woorden, maar dat staat er niet. Nee, er staat, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Dus ja, zo blijf je gewoon staan en dat is eigenlijk hoe we moeten wandelen. Dus wandelen naar de geest. Daar wil ik God voor danken en eigenlijk alleen maar amen op zeggen. Amen. Dan wil ik graag afsluiten in gebed. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord. En ik dank u voor dat wij uit uw woord geleerd worden. En dat er in uw woord ook geopenbaard aan de apostel Paulus dingen staan die wij natuurlijk vanuit het vlees niet zouden willen. Ja, vanuit het vlees zouden we niet willen dat we met dat lijden te maken krijgen. En het is ook zeker niet makkelijk en het lijden. Maar dat wij gewoon weten dat dat lijden, dat ons ook als gelovigen overkomt. Dat wij daar niet van verschoond zijn. En dat is een beetje wat je dan, als je met andere christenen of andere gelovigen praat, dat ze denken van als ik gelovig ben en ik bid tot God, en dan zal het mij allemaal goed gaan. Ja, dat weten wij gewoon niet. U zegt ook in uw woord van dat we juist sterk zijn in zwakheid. En dat zie je ook, dat als het slecht gaat, dat er dan ook mensen dingen gaan overdenken. En dat ze ook zelfs tot het geloof komen, omdat ze dan weten van we moeten het niet hebben van die tijdelijke dingen in de wereld. Hemelse Vader, ik dank u daarvoor dat we wel weten door dat lijden, dat ook leidzaamheid werkt. En dat we dan ook geoefend worden en dat wij ook toch als overwinnaar naar voren komen. Dat we gewoon weten wat onze hoop is en dat we ook door dat lijden, dan denk ik vooral als je in een situatie zit van lijden, dat je dan toch je gaat richten op de geestelijke dingen en dat je toch weet wat u allemaal heeft gedaan voor ons en wat al die zegeningen zijn. Ja, en die zegeningen die worden ons eigenlijk iedere keer, iedere week toch meegedeeld. En vooral als je ze dan ook door de week weer overdenkt, kan je daar heel blij van worden. Hemelse Vader, ik dank u. Ik dank u ook dat we leden van elkaar zijn. En wat u ook in uw woord zegt, dat we die strijd niet alleen hebben, maar met elkaar als totale gemeente. En dat we met elkaar leden zijn van hetzelfde lichaam. En dat we ook weten dat dat lichaam, dat niet alleen deze gemeente is, maar dat lichaam heel groot is. Hemelse Vader, ik dank u in naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Zullen we dan een